son unos cristianos. Goedemorgen allemaal, hier en thuis of later, allemaal hartelijk welkom in deze morgendienst. Er zijn de volgende mededelingen. Vanmiddag wordt de buurtlunch voor de kerk van Crispijn gehouden. Vanmiddag is dominee Manny onze voorganger. En komende week hoopt dominee Van der Linden ons voor te gaan. Dan zijn de wijken JK LM in de morgendienst en de wijken NOP in de middagdienst welkom. En uiteraard mensen uit andere wijken kunnen altijd proberen even via Hans Bruggeman aanmelden @zuidhovenkerk.nl om te kijken of er plaats is. En dat zou natuurlijk wel fijn zijn als dat gewoon als het lekker vol is. Vanmorgen is onze broeder Erik van de Kolk onze voorganger. En hij gaat een preek lezen van dominee A. van de Bovenkamp. Het thema van morgen is: wat is goed voor een ander? En namens de kerkraad wens ik u allemaal een gezegende dienst. Met vooral de gedachte, die staat er wel haaks op het thema, maar die geeft wel aan waarom we u hier, nu, maar u ook thuis, met ons verbonden bent. De vraag: what's in for me in deze dienst? Wat wil God nu, vanmorgen, tegen mij zeggen?
Laten we in een moment van stilte ons hart en hoofd leegmaken en ons voorbereiden op het ontvangen van de zegen van onze God. Dan mogen we ook deze morgen belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. En dan mogen we deze dienst voortzetten met het zingen van een prachtige psalm, psalm 133. Dat is een psalm in een reeks van pelgrimsliederen. Je moet je voorstellen de opgang naar Jeruzalem vanuit het volk Israël. En psalm 33 is eigenlijk een psalm waarbij het volk gearriveerd is. En je moet zich voorstellen dat ze dan in de tempel staan op het plein. En David ziet dat. En die ziet wat mooi dat die mensen zo broederlijk bij elkaar zijn. En hij ruikt de liefde geur, de olie. Wat wij ook mogen zien als teken van de geest die daar rondwaart en die te bemerken is. En die als een soort dauw ook vanuit de bergen op het volk daalt. Zo mogen wij ook vertrouwen dat God geest hier is. En dat ook zingen en beluisteren en laat het op u inwerken en binnenkomen. Thank you. Ik lees vanmorgen voor de geboden uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbatdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naasten. U zult niet begeren de vrouw van uw naasten, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Laten we met elkaar de samenvatting die de Heer Jezus onszelf geleerd heeft als antwoord op deze wet uitspreken. Ik zal de Heere God liefhebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. En ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf. Laten we deze dienst voortzetten met het zoeken van Gods aangezicht in gebed om een zegen voor de opening van Gods woord en ook voorbeden doen. En u heeft al kunnen lezen in de zondag op Zuidhoven wat de gebedspunten zijn. Ik wil die toch nog in het bijzonder even noemen. Waar we bidden voor de familie Litooi, waar eigenlijk best wel twee uitersten zijn. Aan de ene kant vreugde voor uitzicht op herstel en genezing. En aan de andere kant ook een schrijnend overlijden in de familie van Nathan. Jonge man, 28 jaar, heel leven voor zich, mooie plannen. En uit dit leven weggenomen. We bidden ook voor onze broeder Wim Vos. Die is doorverwezen voor onderzoek naar het Erasmus Medisch Centrum. We bidden voor duidelijkheid in de onderzoeken. Dat duidelijk mag worden wat er aan de hand is. En dat er ook zicht mag zijn op een behandeling. En uiteraard voor de buurtlunch. En de bloemengroet gaat naar de zuster Mol. En we bidden ook voor haar bij het ontvangen van die groet. Laten we bidden. Trouw God, we komen vanmorgen tot u. Om uw zegen te vragen over deze dienst. Over het samen zijn rondom uw woord. Waar dat vanmorgen misschien anders is dan op andere momenten. Waar er een preek op dit moment voorgelezen gaat worden. Heer, wilt u ook daarin de uitwerking geven dat de woorden die een tijd terug al opgeschreven zijn en op dit moment opnieuw uitgesproken worden, nog steeds kracht mogen hebben, Heer. We weten dat uw woord kracht heeft en als we het lezen, als we het horen, en wilt u dat ook vanmorgen op die manier zegenen. Heer, we doen ook voorbeden voor familie Litooi. Heer, waar aan de ene kant dankbaarheid is, dat de operatie van Rick Litooi goed mocht verlopen, dat de uitslagen positief zijn, dat er vooruitzichten zijn. Heer, wij danken u met hem dat u hem ook nabij wil zijn in het verdere herstel en in het verdere traject en alles wat er nog op zijn pad komt. Heer, wees u met hem en houdt u hem vast. We bidden u ook voor troost als we een schrijnend overlijden horen van Nathan Hamoun, 28 jaar. Die plotseling uit het leven weggerukt is, waar al wat zorgen waren rondom bepaalde diagnoses, maar waar ook mooie vooruitzichten waren van een toekomst, trouwen, een leven opbouwen. En waar dat nu stopt. Heren, wij bidden u voor troost in deze familie. In het bijzonder voor Jacques en Helena Moen. Dat u met hen zijn. En ook als trooster daar in dat gezin zijn. Heren, we bidden u ook voor onze broeder Wim Vos. Als hij doorverwezen is naar het Erasmus Medisch Centrum. Voor onderzoek aan zijn alvleesklier. Heren, u bent de grote heelmeester. We bidden u ook dat u de handen van de doktoren daar in het Erasmus ook wil zegenen. Dat er een uitslag mag komen, dat er duidelijkheid mag komen. En dat er ook zicht mag zijn, Heer, op een behandeling. We bidden u ook voor de buurtlunch. Waarbij uw woord nog open mag gaan voor mensen die misschien wat verder van uw woord afstaan. En wilt u hen ook daar aanraken, Heer, op deze manier? Wilt u de lunch zegenen? Wilt u iedereen zegenen die daar een bijdrage aan levert? En wilt u nog geven dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden hier in de stad Dordrecht en daarbuiten? We bidden u ook voor onze zuster, Lies Mol. Heren, wees u met haar als zij ook de bloemengroet krijgt. Wilt u het geven dat het een bemoediging mag zijn? En dat het goed ontvangen mag worden, Heren. Zo hebben we u heel veel te vragen en heel veel te bidden. En mogen we heel veel dingen bij u brengen en hopelijk ook bij u laten, Heren. En we vragen u nogmaals, wilt u deze dienst in uw hand nemen? Wilt u het zegenen? En wilt u het laten uitwerken dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden? Dat we gericht mogen zijn op de ander, zoals we ook straks zullen horen. En dat we ook de redding en verlossing van de ander daarin op het oog hebben. Heer, wilt u ons erin gebruiken als instrumenten? En wilt u ons geven dat we daarin ook afhankelijkheid mogen belijden en bekennen richting u? Want zonder u kunnen we het niet. Amen. Nou heb ik dat niet gecontroleerd, maar ik weet niet zeker of er een kindermoment is. Ja, er is een kindermoment. Dus daar gaan we nu naar kijken en luisteren.
Goedemorgen jongens en meisjes in de kerk. Het wordt er steeds meer elke keer dat ik hier sta. Dat is fijn. Het is nog vakantie. Maar toch kunnen we alweer lekker even bij elkaar zijn en kunnen we luisteren naar een verhaal. En we hebben vandaag wel een passend verhaal, want we hebben een verhaal over Jezus die ook op reis is, ook in het buitenland is. Dus dat vond ik wel passen bij de vakantie. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even kijken of jullie een beetje doorzetters zijn. Want het verhaal gaat vandaag over doorzetten en over doorgaan. En toen dacht ik, hoe kan ik dat even testen? En dat we niet heel lang moeten wachten, want ja, de dienst moet ook verder. Toen dacht ik, nou, dan gaan we eens even kijken wie het langst zijn adem in kan houden. En ik zet geen grens bij wanneer de kinderleeftijd ophoudt. Dus iedereen die wil, die mag meedoen. Maar, en als je dan eens probeert, als het bijna niet meer lukt, om dan toch nog even door te gaan. Dus ik tel af en dan ga je proberen om je adem zo lang mogelijk in te houden. 3, 2, 1... Ik zie er al een paar een beetje rood aanlopen. Misschien thuis ook. Maar het lukt nog. Ik wacht nog. Heel knap daar. Oh ja. Ja. Oh, een diepe zucht. Oh. Nou, vandaag gaat het dus over doorzetten. En misschien dacht je nu wel. Oh, ik kan niet meer. Maar ik hou nog even vol. Nou, dat is doorzetten. Luister maar. Jezus is met zijn leerlingen op reis. Ja, hij is in het land van Tyrus en Sidon. En eigenlijk kan ik wel zeggen, Jezus is in het buitenland. En hij is daar met zijn leerlingen. En in de verte komt een vrouw aanlopen. En die schreeuwt, dus die hoor je al van ver. Jezus, zoon van David, help me, mijn dochter is ziek. Eigenlijk zegt ze, mijn dochter heeft een demon. En wat ze daar precies mee bedoelt, weten we niet. Maar we kunnen er wel van uitgaan dat haar dochter ziek was. En ze schreeuwt. Wat heel bijzonder is, dat zij weet dat Jezus de zoon van David is. Want ze woont in het buitenland. Maar dan gebeurt er iets geks. Jezus zegt helemaal niks. Jezus is daar met zijn leerlingen. En hij luistert helemaal niet naar die vrouw. Hij zegt niks tegen haar. Hij kijkt niet naar. Hij doet niks. En die vrouw die gaat me door met schreeuwen, ontferm u, help me. En die leerlingen, die irriteren zich een beetje aan die vrouw. Wat schreeuwt u hard? Jezus, kunt u niet zeggen dat ze even de mond houdt? Wat vervelend dat zij zo deed en loopt te schreeuwen. En Jezus zegt niet, hou uw mond. Jezus zegt, ik ben gekomen voor de mensen in Israël. Ik ben niet gekomen voor de mensen hier in het buitenland. Hij zegt, ik ben gekomen voor de schapen in Israël. Ik ben voor die mensen gekomen. En dan denk je, nou dan geeft die vrouw op. Want Jezus zegt eigenlijk, nee, deze vrouw is een doorzetter. En die zegt, nee, ontferm me, mijn dochter is ziek, ik heb u nodig. En dan zegt Jezus, ja. Maar weet je, als ik brood zou kopen voor mijn kinderen, zodat ik dat eten kan geven, dan geef ik dat toch ook niet aan de honden. Dan geef ik dat aan de kinderen. Dus ja, ik ben niet gekomen voor u, ik ben gekomen voor de mensen in Israël. Maar dan zegt die vrouw iets slims. Nee, u zou het brood niet aan de honden geven, maar als je aan het eten bent, dan vallen er wel eens kruimeltjes op de grond. En die honden, die kunnen wel die kruimeltjes opeten. En als ik nou maar een heel klein beetje mag, als ik dan een paar van de kruimeltjes van u mag, dan kunt u toch mijn dochter beter maken. Wat een doorzetter, zegt die vrouw. En dan zegt Jezus, nou, u hebt zo'n groot geloof. Uw dochter wordt beter. Ik zal uw dochter beter maken. En dat is het verhaal. En eigenlijk is dat wel heel mooi. Want dat betekent dit verhaal dat Jezus ook voor ons is gekomen. Niet alleen voor de mensen in Israël, maar hij wil ook naar ons luisteren. En als je nou het idee hebt dat hij niet meteen luistert, zet maar gewoon door, want hij luistert echt naar je.
Mogen we nu met de kinderen een lied gaan zingen over allemaal kleuren. En het zangteam is erop gekleed met prachtige jurken en allemaal kleuren. Dus zing allemaal mee. Niet echt, maar luister mee en zing mee in je hoofd en misschien wel playbacken. Over alle kleuren en de veelkleurigheid van God die we ook mogen zien in dit lied.
De schriftlezing is vanmorgen uit eerste tot en met de derde vers. En 1 Korinthe 10 vers 2 tot en met vers 1 van hoofdstuk 11. We beginnen in hoofdstuk 8, de eerste drie versen. En wat de offergodes betreft, wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te weten. Maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. En ik wil niet, we gaan verder in hoofdstuk 10, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En alle hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij die verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hem hebben verzocht hebben. En door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven ter waarschuwing voor ons opdat over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met u de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek toch tot u als tot verstandige mensen. Beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij alle hebben deel aan dat ene brood. Let op het Israël maar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wij de heidenen offeren. Omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Here drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Here en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Here tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van een ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder daar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder daar ook maar navraag naar te doen, omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet. Omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van een ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u eet dus uit gewoonte, herstel, of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer, alle te behagen, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Tot zover de schrift.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. Stel je voor, je hebt hard gewerkt, daar heb je veel geld mee verdiend. En je hebt ermee een luxe auto van 1,5 ton gekocht. Maar je bent ook een sociaal mens en je wilt ook wat voor je naasten betekenen. Je meldt je aan als schuldhulpmaatje en je rijdt in je bolide naar een arm gezin, parkeert de wagen voor de deur en je gaat naar binnen. Ze zien je al aankomen. Je hebt niets verkeerd gedaan, maar hoe komt het over? Laat ik nog een voorbeeld noemen. Het lijkt een standaard voorbeeld. Maar onlangs vertelde iemand die zichzelf als niet-gelovige bestempelt mij het volgende verhaal. Op een zondag was hij het gras aan het maaien. Totdat zijn gelovige buurman over de heg riep: "Buurman, dat doen we hier niet op zondag." Vanuit de principes van de gelovige buurman zei hij helemaal niets verkeerds. Maar beseft hij ook hoe de woorden overkwamen bij zijn niet-gelovige buurman? Vast niet. Ik kan het niet laten om toch nog een voorbeeld te noemen, dat te maken heeft met gemeente zijn. Als we een manier van kerkdiensten zouden ontwikkelen vol taal uit een andere tijd en rituelen van eeuwen geleden, en er komt iemand binnen die nog niets van geloven weet, hoe zou dat overkomen? Wij voelen ons gezegend met wat we als gemeente hebben gekregen en terecht. Deze manier van kerk zijn is goed voor ons, maar is het ook goed voor iemand anders die moeite heeft te begrijpen wat er allemaal gebeurt? Bijvoorbeeld een niet-gelovige of een jongere die nog volop aan het ontdekken is. Dat is de vraag die vandaag vanuit Gods woord tot ons komt. Wat is goed voor de ander? We zullen merken dat die vraag geen vraag buiten onszelf om is. Want hoe wij naar anderen kijken en met hen omgaan zegt veel over onszelf en over de bron waaruit wij leven. Vanuit twee korte stukjes uit 1 Korinther 8 en 10... dat is een vrij lang stuk, maar we pakken een aantal korte stukjes eruit. Hoofdstuk 8, vers 1 tot 3 en hoofdstuk 10, vers 23 en 24. En vanuit die stukjes luisteren we naar deze boodschap. En misschien vragen je dan meteen af wat deze gedeelten met elkaar te maken hebben. Nou, het zijn twee algemeen toepasbare boodschappen die de apostel Paulus ontleent aan één situatie in de veelkleurige gemeente van Korinthe. Vanuit die gemeente wordt hem namelijk de vraag gesteld of je als christen nu wel of geen vlees mag eten dat aan de heidense afgoden is toegewijd. Laten we even kort naar de specifieke achtergronden luisteren van de gemeente van Korinthe. Je zou die gemeente een heel prikkelende omgeving kunnen noemen, want er spelen de nodige zaken. Voordat Paulus die benoemt, wordt de gemeente door hem aan het begin van de brief uitbundig geprezen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 4 tot 7. Paulus zegt onder andere dat de gemeente rijk geworden is door Christus. Ze bezitten alle gaven van de geest die nodig zijn. Het is dus een bijzondere gemeente, ja, zelfs een voorbeeldgemeente. Maar hoe ga je daar dan mee om? En hoe ga je daar om met elkaar? Niet iedereen in de gemeente doet dat op dezelfde manier. Want in hoofdstuk 1 en 3 blijkt dat die gemeente een grote verscheidenheid kent. Er hebben zich fanclubs in de gemeente gevormd, zoals we fanclubs van Paulus hebben, of van Apollos en van Christus. En de ene club weet het nog niet beter dan de andere. Het zijn partijen geworden die met elkaar een soort geloofscompetitie zijn aangegaan, met ieder een eigen leider. En zo is er de nodige onderlinge wrijving ontstaan. En Paulus reageert daarop op niet onduidelijke wijze in hoofdstuk 1 vers 13. En daar zegt hij eigenlijk van, is Christus dan verdeeld? En is Paulus voor u gekruisigd? En bent u in de naam van Paulus gedoopt? Nee, Christus is niet verdeeld. Maar waarom is de gemeente van Korinthe dat dan wel? Het gaat er nogal stevig aan toe in de gemeente. En de reactie van Paulus sluit zich daarbij aan en kunnen we gerust stevig noemen. Het is verwarrend voor iedereen. Hoe kom je nu verder? En er is nog meer te zeggen over die bonte verzameling van mensen in en om de gemeente heen. Sommigen zijn al verder in het geloof en anderen staan nog helemaal aan het begin ervan en hebben nog heel veel vragen. Ze zijn nog niet helemaal los van de afgoden die ze in het verleden gediend hebben. Men loopt tegen elkaar aan, het schuurt. Hoe moet het verder? De een kijkt tegen de ander op en de ander kijkt op de een neer. Deze gemeente van Korinthe heeft dus aan Paulus de vraag gesteld hoe om te gaan met het eten van vlees dat aan afgoden is gewijd. En afgoden waren er genoeg in Korinthe, Zeus, Apollo en zo nog heel veel anderen. In dit veelgodendom had elke godheid in de beleving van de Grieken een eigen specifieke invloed op het leven. De mensen wijden zichzelf toe aan deze goden. Maar ook het vlees dat ze aten werd toegewijd en geofferd aan die goden. Het kreeg daardoor in eigen beleving extra kwaliteit, een keurmerk, want er kwam iets van de kracht van die goden in dat vlees. En die kracht zou je goed van pas kunnen komen. In hoofdstuk 8, vers 4 zegt Paulus weliswaar dat deze afgoden niet bestaan, maar toch krijgen deze niet bestaande afgoden macht over het leven als je erin gelooft. Je hoort wel, het is een situatie in een hele andere tijd die ver weg lijkt te staan van ons als gemeente, maar misschien is dat helemaal niet zo. Wij zoeken allemaal houvast en zoeken dat helaas niet altijd bij God. Wij als westerse mensen maken niet zomaar gedenkbeelden, maar we denken ook van alles nodig te hebben dat ons helemaal in beslag kan nemen. Een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld je smartphone of je geld of andere spullen. Het zijn geen echte afgoden, je buigt je er niet voor neer, want ze bestaan ook niet. Maar we blijken ook niet zonder te kunnen. En misschien wel eens te veel waarde aan deze dingen te hechten. Denk maar eens na over een eigen voorbeeld van houvast, waarbij je God niet betrekt. Maar het echte probleem van de gemeente van Korinthe ligt eigenlijk nog ergens anders. Want hoe is zij gemeente voor haar omgeving? Er zijn mensen die al langere tijd geleden tot geloof gekomen zijn. En die gaan gerust dat vlees in de tempel kopen om het daar op te eten of thuis. Ze weten dat het aan de afgoden geofferd is, maar ze hebben door het geloof geleerd dat er maar één God is. Dat is Paulus natuurlijk met ze eens. Want het gaat allemaal om de enige echte God. Hij heeft ons gemaakt en de Heer Jezus zijn Zoon heeft door het geloof een nieuw doel gegeven. Gericht te leven met deze God en rekening met hem te houden in onze levensstijl en alles wat we wel en niet doen. Paulus verbiedt het eten van dit offervlees niet, want ze hebben geen bijbedoelingen meer bij het eten van het vlees zoals we dat vroeger wel hadden. Verder neemt Paulus het op voor anderen, bijvoorbeeld geïnteresseerden in het geloof, die nog niet helemaal de keuze gemaakt hebben om hun leven aan de Heer Jezus te geven. Ze zijn in een proces om de Heer te leren kennen. Hij zegt, je moet voorzichtig zijn met hen, want ze zijn bezig om de belangrijkste stap in hun leven te zetten. En juist volwassen geestelijk gedrag, zoals het eten van offervlees zonder bijbedoelingen, kan anderen in de weg zitten om Christus te leren kennen. Het brengt hen in verwarring, want ze kunnen het nog niet aan. Aan het begin van hoofdstuk 8 kondigt Paulus de kwestie van het offervlees aan, maar verbreedt hij deze kwestie meteen. De gelovigen in Korinthe zijn meer op zichzelf dan de ander gericht, want ze zijn veel te druk met hun geloofscompetitie. De een weet het nog beter dan de ander. Het doet me denken aan het programma De Slimste Mens, maar dan op het gebied van geloven. De themawoorden van vers 1, 2 en 3 zijn kennis en liefde. Paulus is zeker niet negatief over de geloofskennis van de gemeente, maar de grote vraag is, hoe ga je met die kennis om? Hij legt zo de vinger op de zere plek. Want de geloofscompetitie veroorzaakt naar binnen verdeeldheid en naar buiten verwarring. Paulus legt de gemeente uit hoe om te gaan met geloofskennis. Hij wijst de weg van bescheidenheid, want, zegt hij in vers 1b en 2, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen. Hij rekent af met een soort geestelijke arrogantie. Wij weten het beter dan, en automatisch wordt er dan onderscheid gemaakt. Ik weet meer dan jij, en jij weet minder dan ik. Dat is een hele gevaarlijke houding, want die blokkeert de gemeenschap der heiligen en de verbondenheid met elkaar. En wie kan zeggen dat hij of zij alles weet? Niemand toch? Paulus roept de gemeente op om te groeien in verbondenheid. Dat is het wonder van het geloven. Een verbondenheid is nu juist de uitwerking van liefde. Het tweede themawoord van deze verse. Paulus zal aan de liefde zelfs nog een heel apart hoofdstuk wijden. Het bekende 1 Korinthe 13. Daar lezen we onder andere, al sprak ik de talen van de mensen en van de engelen en dan had ik de liefde niet. Ik zou dan een schelklinkende cymbaal zijn. En dan had ik de gave om te profeteren en het doorgronden van alle geheimen en al bezat ik alle kennis. En dan had ik het geloof dat bergen kan verzetten, als ik de liefde niet had, dan zou ik niet zijn. Zonder liefde komt het geloof, de kennis van het geloof, de houding van het geloof, het praten over geloof enzovoort niet goed over. Het gaat ten diepste niet om kennis, want die zal je toch nooit voldoende hebben op deze aarde. Maar om liefde, die veel dieper gaat en die als geen ander woord ook de verbondenheid met God aangeeft. Liefde is een voorbeeld van de vrucht van de geest. Leven onder leiding van hem. Lezen we in Galaten 5. Liefde beschermt je tegen zelfgenoegzaamheid en opent je voor Gods leiding. Beseffen dat je ook als gelovige bij elkaar hoort, ook al zijn er verschillen. En is het kenmerk van liefde ook niet dat er verbondenheid is, maar ook ruimte? Want als twee geliefden aan elkaar vastgebonden zijn, zijn ze wel dicht bij elkaar, maar is er geen ruimte. Ruimte is mogelijk omdat er ook vertrouwen is. Je laat iemand van wie je houdt toch ook niet 24 uur per dag volgen door een detective om te zien wat de ander wel of niet doet en waar die heen gaat en met wie die contact heeft. En Paulus gaat nog een stapje verder. Hij maakt in vers 3 duidelijk dat God wel de volledige kennis bezit. Maar als iemand God lief heeft, is hij door hem gekend. Zo staat het daar. Dat is echte liefde, die van de andere kant komt. God weet alles en is met zijn kennis bereikbaar door de band van de liefde. Gods kennis is volmaakt, maar onze kennis schiet tekort. In 1 Korinthe 13 vers 9, of die diepe woorden uit hoofdstuk 13 vers 12, dat we nog in een bedekte spiegel kijken, maar dat we straks, als we oog in oog staan, dat we volledig zullen kennen en gekend zullen zijn. En het besef van die beperktheid van onze kennis roept op tot de juiste levenshouding en zeker ook naar anderen toe. Deze houding van bescheidenheid maakt nu juist ruimte voor de liefde. Die stuurt ons dan in onze handel en wandel. Liefde wordt dan het centrale begrip dat het leven bepaalt. Over die liefde wordt bijvoorbeeld in Romeinen 13 vers 9 gezegd dat alle geboden worden samengevat in de opdracht: heb uw naaste lief als uzelf. En dat is niet eens zo'n vreemde gedachte als de samenvatting van de wet door de Heer Jezus juist het dubbelgebod van de liefde is. Liefde is het centrale woord dus in het leven van de gelovigen. We komen eigenlijk tot een soort tussenconclusie. In deze woorden over kennis en liefde aan het begin van hoofdstuk 8 brengt Paulus het leven van de gelovigen helemaal terug naar de basis, naar de liefde. Het woord bij uitstek dat verbondenheid aangeeft. Vanuit de verbondenheid met de Heere zelf, die de bron van liefde is. Daarin maakt kennis niet meer verwaand, maar bescheiden en afhankelijk van God zelf. En dat is nu juist de levenshouding die nodig is om met de ander om te gaan. En daarmee stappen we over naar de woorden uit 1 Korinthe 10, vers 23 en 24. Ik zal het dan toch even lezen. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Wat is dan goed? Het is een wonderlijke zoektocht naar de goede omgang met de ander. En Paulus brengt die dichterbij in het eten van offervlees. In hoofdstuk 10 verbreedt Paulus die kwestie en hij zegt uitdagende woorden zoals we dat net gelezen hebben in vers 23 en 24. Terwijl Paulus in hoofdstuk 8, de versen 1 tot 3, alles in het kader van een bescheiden en open houding van de liefde zet, gaat hij nu nog concreter over op wat wel en niet goed is en waardoor dat wordt bepaald. De waarheid blijkt niet altijd zo duidelijk te vatten te zijn in een rijtje van wat mag en in een rijtje van wat niet mag. Van wat goed of van wat fout is. Dat wordt bepaald door de gevolgen ervan. Want zelfs goede dingen kunnen een verkeerde uitwerking hebben. En hij voegt nog iets toe. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. Met andere woorden, neem jezelf niet als norm, maar zie wat je leven uitwerkt voor de ander. Probeer je eens in te denken wat dit betekent. We hebben allemaal behoefte aan duidelijkheid. En de Bijbel is natuurlijk ook heel duidelijk. Er staan veel geboden en verboden in de Bijbel. We hebben zojuist ook de 10 geboden gelezen en de samenvatting daarvan met elkaar uitgesproken. Maar als er nog een regel bij komt dat goede dingen die niet goed uitwerken voor anderen toch geen goede dingen blijken te zijn, nou, dan lijkt de verwarring compleet. Misschien maak je je dan nu vervolgens wel druk of liefde als het woord voor de relatie met de ander niet een te verregaande relativering is. Moet dan alles maar onder de noemer van de liefde kunnen. Maar als we de twee bijbelgedeelten van vandaag met elkaar verbinden, kan dat ons verder helpen. Bescheidenheid over onze kennis en uitbundigheid in de liefde voor de ander. De Bijbel is er duidelijk over. We zijn geen volmaakte mensen en ook ons kennen is niet volmaakt. Daar is niets tussen te krijgen, maar het is wel verwarrend. Dan zullen we in elke situatie weer moeten overwegen of iets zowel goed voor onszelf is, maar ook voor de ander. Of in de woorden van 1 Korinthe 10, vers 24, wees niet op jezelf gericht, maar op de ander. De Bijbel leert ons zo om niet als egoïstische mensen vanuit onszelf na te denken wat goed en fout is, maar juist ook vanuit de ander. Dat betekent niet dat wij er zelf niet toe doen, maar wel dat wij daardoor ons beschermen tegen een vernietigende ikgerichtheid, die ons sinds de zondeval zo in bezit kan nemen. Blijkbaar ook in het geloofsleven en de praktische uitwerking daarvan. Laat deze verwarring je tot inkeer brengen en tot afhankelijkheid, om zo te leren dat je niet meer zonder God kan, zonder de werking van de Heilige Geest die als vrucht liefde geeft voor de ander. Zoals God die liefde bedoeld heeft. Zo heeft de Heer Jezus het ons ook voorgedaan. Hij diende en gaf zijn leven uit liefde voor ons, onvolmaakte mensen, zodat wij door geloof eeuwige redding mogen ontvangen. Er staat nog een belangrijke vraag open vanuit ons Bijbelgedeelte. Wie is nou die ander? In hoofdstuk 8, vers 7 gaat het over beginnelingen in het geloof. Nog heel kwetsbaar, omdat zij dat aan de afgoden gewijde vlees niet zonder bijbedoelingen kunnen eten en daardoor in verwarring worden gebracht. Ons goede gedrag, concludeert Paulus in 8, vers 9, mag geen struikelblok worden voor de ander, met een zwak geweten, die nog niet zo sterk is in zijn of haar geloofsleven. Hij of zij mag niet verloren gaan. In hoofdstuk 10 gaat het ook over de ongelovige die vragen kan gaan stellen over het goede, geestelijke, doorgewinterde gedrag van jou als gelovige. Paulus vat het samen in vers 32. Geef geen aanstoot aan Joden, heidenen of Gods gemeenten. Dat is heel breed. Joden, heidenen, medegelovigen. Het gaat dus over een totaalhouding naar iedereen in onze omgeving, binnen en buiten de gemeente, en over een totaalgedrag van ons. Zo ziet het leven van een christen eruit, onderling en naar de omgeving toe. Een leven dat niet ingericht wordt op grond van ons kennen alleen, en zeker niet als doel onszelf heeft. Ik hoop dat je merkt dat deze gedeelte in de eerste Korinthebrief niet meer een afgesloten onderwerp uit een ver verleden behandelen, maar dat dit heel actueel is. Laten we de boodschap nog wat dichterbij brengen. Hoe gaat het leven er dan uitzien? En wat heeft dit ons vandaag te zeggen? Enkele dingen wil ik noemen. Dat betekent dat wij allen, als wij geloven, kennis bezitten, ook al lijkt het een bonte verzameling van verschillende kennis. In dat besef leren we dat we elkaar nodig hebben om de liefde van Christus te kennen zoals het in Efeze 3 staat. We kunnen niet zonder de ander, want de ander heeft kennis die wij zelf niet bezitten, maar wel nodig hebben. Dat leert ons genieten van de gemeenschap van de heiligen. Het leert een houding van bescheidenheid in het spreken en in het luisteren en in het beslissen. Daardoor krijgt de ander in ons denken en handelen ruimte. Dat betekent dat zelfs als wij goede zaken benoemen en goede beslissingen nemen in biddend opzien naar de Heer, we er ook bij dienen na te denken wat de uitwerking van wat wij bespreken heeft op de beginnelingen in het geloof, de zoekers, onze jongeren en op onkerkelijken die ons sowieso vaak al heel arrogant vinden. Ik wil dat laatste nog wat dichterbij brengen. Onlangs had ik een gesprek samen met afgevaardigden van jeugdbonden van onze kerken. Het was een bijzonder gesprek met veel herkenning over en weer. Maar in dat gesprek signaleerden de jeugdbonden dat er zo weinig gedaan wordt met de vele jongeren die de kerk verlaten. Ja, de bonden bespeuren wel dat we het daar allemaal moeilijk mee hebben, maar waar worden concrete stappen gezet? Dan gaat het niet over vertalingen of berijmingen, over vormen, want dat snappen veel jongeren wel. Dan gaat het over authenticiteit, over begrip voor de jongeren, geen houding van kennis in de zin van wacht maar tot je groter bent, want dan zijn we ze kwijt. Maar een houding van liefde, respect voor hun zoektocht en uitingen van het geloof of de weg ernaartoe. Nogmaals, het gaat niet alleen om of onze manier goed of fout zijn, maar of het goed of fout uitwerkt. Dat is geen relativerende opmerking, maar een oproep tot bezinning. Het is verwarrend, want wat is nu nog goed of fout? Welke beslissingen kan je nog nemen? Welke veranderingen moeten dan doorgevoerd worden? Maar er is goed nieuws. Om deze vragen te beantwoorden zijn we namelijk vandaag als gemeente bij elkaar en mogen we leren dat wij samen geworteld in de liefde, zoals in Efeze 3 vers 16 en 17 staat, de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus kennen. En dan zal God bij machte zijn om oneindig veel meer te doen dan dat wij vragen of denken. Het is mooi om met elkaar in verscheidenheid samen één gemeente te vormen die mag leven en werken voor onze Here en voor allen die wij mogen bereiken, gelovigen, niet-gelovigen, bijna gelovigen, lauwe gelovigen en ook doorgewinterde gelovigen. En als wij zo die ander dienen, dan zullen wij zelf gezegend worden en niet andersom. Wat doet deze boodschap van kennis, liefde, goed en opbouwend met jou? Heb je al iets gemerkt van de verwarring in je leven omdat je zelf van de troon van je leven moet komen? Verwarrend omdat je opnieuw moet doordenken wat goed en wat fout is? Verwarrend omdat je niet jezelf meer als norm kunt nemen, maar ook niet na te denken over wat goed is voor de ander? Ja, het is verwarrend, maar ook een uitdaging en we staan er niet alleen voor. God is in ons midden. Mogen Hij ons zegenen en een zegen doen zijn voor de hele wereld. Amen. Laten we met elkaar zingen over deze liefde van God en de bemoediging die we daar ook uit mogen halen met gezang 481, alle vier de versen. Thank you. Laten we met elkaar danken. Trouw God, dank u wel dat u uw woord vanmorgen open mocht gaan. Op een andere manier dan anders, maar niet minder duidelijk en niet minder een appel op ons dat wij het goede doen en dat wij het goede ook gebruiken met de ander op het oog. Heer, om uw koninkrijk uit te breiden en om als een kring om de zwakken in het geloof heen te staan, als wij sterker en misschien wel volwassener zijn in het geloof, dat wij daar niet mee te koop lopen, niet met onze borst vooruit, maar bescheiden zijn. En de beginnende in het geloof of de niet-gelovigen ook op een juiste manier behandelen en benaderen. Heer, wilt u ons deze houding geven die we vanmorgen mochten horen? En wilt u ons daarin oprecht laten zijn en authentiek en op u mogen lijken, Heer Jezus, dat wij u mogen navolgen ook in deze dingen en u als grote voorbeeld mogen hebben. Dat wij, zoals we mochten horen, niet bij de fanclub van Paulus horen of een andere profeet of een misschien wel een grote spreker uit onze tijd, maar dat we van Christus mogen zijn en dat we u mogen navolgen. Heer, dank u wel dat we zo vanmorgen tot u mochten komen en dat u tot ons mocht komen en dat u ons veel te zeggen hebt. Het geven dat we met een luisterend oor mochten luisteren en dat we ook door de liederen heen, Heer, mochten horen welke plan u met ons heeft en welke oproep u aan ons doet. En aan de andere kant wilt u het ons geven en mogen we daarop vertrouwen. Heer, zo mogen we deze dankzegging afsluiten met het gebed wat u ons zelf geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan mag ook in deze dienst de oproep gedaan worden om uw gaven te geven. Straks achter in de kerk of thuis via het overmaken op het getoonde rekeningnummer. Dan komt het in beeld. Vanmorgen wordt gecollecteerd voor de kerk en de diaconie. En de uitgangscollecte is bestemd voor Stichting Present. En thuis kunt u bij uw overschrijving meegeven waar u uw gift voor wilt bestemmen. Dan mogen we de dienst afsluiten met het zingen of eigenlijk misschien wel het bidden of belijden uit Psalm 139, vers 14. Dat God ons hart mag doorgronden en dat het voor hem open mag liggen. En dat hij ons mag toetsen of er iets schadelijks in ons is. En ook het gebed dat hij ons wil leiden. En dat God ons geheel wil omgeven. En dat mogen we bidden voor onszelf en dat mogen we bidden voor onze naasten. En we mogen het in ieder geval aanhoren als het voor ons gezongen wordt. Dat gaan we nu doen. Mogen we deze dienst afsluiten met het ontvangen van zijn zegen. O Vader, dat uw liefde aan ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.